onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig en bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 27e psalm. tellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het derde vers van Psalm 119. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 119, naar voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit de Romeinenbrief, daarvan het zevende hoofdstuk, de verzen 14 tot en met 26. De zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het zevende hoofdstuk, de verzen 14 tot en met 26.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd dat deel van artikel 29 dat we in de voorbereidingszondag zouden behandelen, waar het gaat over de merktekenen van de christenen. Dat begint ongeveer halverwege. Daar lezen wij als volgt in artikel 29... En aangaande degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten, uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven, nemende gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in de welke zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in hem. Lezen wij nu eerst het eerste gedeelte van het formulier om het sacrament van het heilig avondmaal te bedienen. Geliefden, in de Heere Jezus Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus, 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan, die alzo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mits gaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Zingen wij van Psalm 130 het eerste vers: uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart. En het tweede vers: zo gij in het recht wilt treden. En wat er verder volgt uit de versen 1 en 2 van de 130ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, je kunt lid zijn van een ware kerk. Een kerk waarin het woord op de juiste wijze wordt gepredikt. De sacramenten op de juiste wijze worden bediend. En waarin de tucht wordt gebruikt als geneesmiddel van zware zonden en ongerechtigheden. En toch geen levend lidmaat zijn van de kerk met een hoofdletter. Dus daar komt het wel op aan. Behoor ik nu tot die kerk met een hoofdletter? Juist in de week van voorbereiding kan dat de vraag zijn. Reken erop dat de duivel juist in de voorbereidingsweek op de been is en van alles wil aanwijzen wat strijdt met het levend lidmaat zijn van de kerk. Hij weet de zonden wel aan te wijzen, het ongeloof te benoemen en te gebruiken om af te houden van de tafel des Heren. Hij weet de vinger ook wel te leggen bij nalatigheden, bij verflauwing en inzinking van het geestelijke leven. Dan fluistert de duivel in: zo kunt u niet aangaan. Wel, datgene wat artikel 29 naar voren brengt, geeft er antwoord op. Want niet alleen de merktekenen of de kentekenen van de christenen worden genoemd, maar ook hun zwakheden, hun gebreken, worden eerlijk onder woorden gebracht. De kenmerken van Gods kinderen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats geloofsvertrouwen. Ten tweede geloofsvrucht. En ten derde geloofstoevlucht. De kenmerken van Gods kinderen. In de eerste plaats geloofsvertrouwen. Ten tweede geloofsvrucht. En ten derde geloofstoevlucht. En aangaande degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen. Je mag dus van merktekenen spreken. Anders zou het zo niet in onze geloofsbelijdenis verwoord zijn. Maar niet om daarop te rusten. Het gaat om het geloofsvertrouwen. Vertrouwen. En vandaar dat heel kenmerkend wordt verwoord uit het geloof. En dat is geen geloof in jezelf. Dat is geen geloof in je eigen waardigheid. Dat is geen geloof in je eigen bevinding. Maar dat is geloof in Christus. Dat klinkt in heel de Nederlandse geloofsbelijdenis door. Hoor maar in artikel 22. De Heilige Geest ontsteekt in de harten een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst. Daar gaat het dus om. Het alleen van Christus verwachten. Niets van jezelf. Er komt geen enkele eigen gerechtigheid en geen eigen enkel goed werk in aanmerking. Christus met al zijn verdiensten omhelst. Hem eigen maakt. En niets anders meer buiten hem zoekt. De volle, de volkomen zaligheid is alleen in Christus te vinden. En daarop mag Gods kind ook vertrouwen en bouwen. Dat is een vast fundament dat de Heere zelf heeft gelegd. Jezus Christus en die gekruisigd. Niets anders begeerde Paulus ook te prediken. En daar mocht hij zelf ook zijn betrouwen op stellen. Het is u voorgelezen uit Romeinen 7. Als Paulus dan moest betrouwen op zijn eigen werken. Op datgene wat hij zelf deed en naliet. Op datgene wat er in zijn eigen leven al of niet te vinden was. Dan zou hij nooit voor God kunnen bestaan. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nee, hij had juist alles mogen vinden in de Heere Jezus Christus. Dat was zijn wijsheid, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligmaking en zijn volkomen verlossing. En vandaar het eerste kenmerk wat hier genoemd wordt, geloofsvertrouwen. Het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zaligmaker, Jezus Christus. De enige zaligmaker. De volkomen zaligmaker. Jezus, zijn naam betekent zaligmaken. Hij die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Christus, hij is het die onderwijs geeft. Die laat zien wie God is. En die dat ook doet beamen in het hart. Denk aan zondag 7, wat is een waar geloof? Niet alleen een zeker weten of stellig weten en kennis, waardoor we toestemmen en onderschrijven al datgene wat de Heere in zijn woord ons heeft geopenbaard. Dus de rechtvaardigheid van God, dat de mens goed geschapen was, de mens ook gevallen is. Maar ook de moederbelofte, dat de Heere nu zelf voor verlossing zal zorgen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die zal komen op deze aarde om de Satan te verslaan, om de kop van de slang te vermorzelen. Alles voor waarachtig houden, hetgeen God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Mogen we dat al doen? Op dat ware geloof komt het aan. En ook een vast vertrouwen, wat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Daarin wordt het geloofsvertrouwen omschreven. Alleen wie leunt en steunt op het werk van Christus. Alleen wie het volkomen van hem verwacht. Daar gaat het om. Bij de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Want we komen daar niet als bekeerde man of vrouw. Als iemand die veel van boven heeft geleerd. Maar we komen dan als een arme, schuldverslagen, onwaardige zondaar. Telkens opnieuw. En al wat er mag zijn in het leven, dat vloeit voort uit de inlijving in Christus. Want inderdaad, die ranken, die dragen wel vrucht. maar niet door iets van zichzelf. Die vrucht, die is alleen maar bij hen te vinden, omdat zij ingelijfd zijn in de ware wijnstok, die levenssappen toestuwt en die ook maakt dat die levenssappen door levenwekkende genade getrokken worden uit die wijnstok. Het gaat dus om het verkondigen van het volkomen werk van Christus. Alles buiten hem, daar kun je niet mee voor God bestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat heeft Paulus geleerd. Dat leert God al de zijnen. Om zo de dood van Gods Zoon te mogen verkondigen. Aangenomen hebbende de enige zaligmaker, Jezus Christus. Dat had Rut mogen doen. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Die God die de zaligmaker beloofd had. Die God die verzoening heeft uitgedacht. Verzoening heeft doen verwerven door zijn Zoon. En de verzoening ook toepast. Dat had Thomas mogen belijden. Toen de Heer hem verscheen waar de andere discipelen ook bij waren. Toen mocht Thomas het belijden en beleven, mijn Heere en mijn God. Hij die zijn bloed voor mij heeft gestort. En hij die zo voor mij volkomen betaald heeft dat ik zijn eigendom ben geworden, mijn Heere en mijn God. Hij was geen afgodendienaar meer. De Heer had hem gemaakt tot een dienaar, tot een slaaf van hemzelf. Geloofsvertrouwen. Geloof en vertrouwen, die horen bij elkaar. Maar zult u zeggen, dat vertrouwen heb ik niet altijd. Hoe moet dat dan? Wel, ook dat is u zojuist voorgelezen uit het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, dat wij geen volkomen geloof hebben. Denk eens aan Jacob, die dacht door een weg van leugen en bedrog de eerstgeboortezegen veilig te moeten stellen. Tekort aan geloofsvertrouwen. Denk eens aan David. Hij was al gezalfd tot koning. Dus de Heere zegt daarin duidelijk tot David, jij zult koning worden. Maar hij is bevreesd. Nog één dezer dagen door de hand van zijn vijanden om te komen. Tekort aan geloofsvertrouwen. Denk eens aan Zacharias. Je kon het ook zomaar niet geloven dat hem een zoon geboren zou worden. Denk eens aan het ongeloof van Thomas. De Heer heeft het weggenomen. En zo kan de Heer ook in een week van voorbereiding dat ongeloof wegnemen. En de beoefening van het geloof schenken dat zich richt op die koning. Die verhoogd is geworden aan het kruis. En nu verhoogd is aan de rechterhand van God de Vader. Heeft het mogen spreken van binnen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Geloofsvertrouwen. En ook geloofsvrucht. Daar wordt ook het een en ander van genoemd in artikel 29. De zonde vlieden. Wegvluchten bij de zonde vandaan. Doen we dat? Waarom doen we dat? Zijn we bang voor de gevolgen van de zonde? Juist in een voorbereidingswijk moeten wij eraan denken dat de zonde zo duur betaald is. Het heeft Christus zijn bloed gekost. Hij heeft zijn lichaam verbroken tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Of als het dan goed ligt, dan kun je toch niet zomaar zondigen en toegeven aan het kwade en jezelf geruststellen met de gedachte, daar is toch wel vergeving bij de Here te vinden. Nee, dan doet de zonde pijn. Juist ook als je in een week van voorbereiding de zonde overdenken mag. Jezelf mag en moet mishagen, vernederen en verootmoedigen voor het heilig aangezicht des Heren. Dat is de uitwerking van de zondekennis in een week van voorbereiding. Niet om maar direct te zeggen, daar is vergeving voor, maar juist jezelf vernederen voor God. Een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Want Christus heeft voor die zonde betaald inderdaad maar zo'n dure prijs. De prijs van zijn dierbaar bloed. En als we de achterliggende 3 maanden zomaar telkens opnieuw toegegeven hebben aan de zonde. En dat kan ook de zonde van nalatigheid zijn. Dat we in de uitleven geen grote zonde gedaan hebben. Maar dat we ons te veel in beslag hebben laten nemen door de zorgvuldigheden van dit leven. De zorgen die dit aardse bestaan met zich meebrengt. De verleiding van de rijkdom, Gods woord spreekt er immers over. En dat werkt verstikkend op het zaad, nietwaar? Wel, zo kan het toch zijn dat er donkerheid in de ziel is gekomen. Dat er sprake is van ingezonkenheid. Inderdaad, ik heb te weinig tijd genomen voor het bezig zijn met de dingen van het koninkrijk van God. Veel te weinig tijd genomen om Gods woord biddend te lezen en te onderzoeken. En nadat ik 's avonds gelezen had, toch nog even gekeken of er een nieuw berichtje was binnengekomen. Dan wordt het zaad weggepikt. Dat brengt geen licht in het hart, maar duisternis. En het geschonken licht wordt op zijn minst heel erg getemperd, dat er bijna geen licht meer is. Vluchten bij de zonde vandaan, dat is goed en profijtelijk voor het geestelijke leven. En staat hier de gerechtigheid najagen. Het goede begeren te doen. Dat verlangen kende Paulus ook. En zeker, dat is maar heel gebrekkig in dit leven. De allerheiligsten hebben maar een klein beginsel van dat leven, van de dankbaarheid van dat leven naar de geboden van God. Maar toch, het is hun verlangen, hun begeren, hun gebed ook. Heere, leer mij toch te leven, te denken, te spreken tot eer en verheerlijking van uw naam, de ware God en uw naaste liefhebben. Dat is geloofsvrucht, liefde. De vrucht des geestes is immers liefde. En van onszelf, daar zijn we liefdeloos. Dan laten we een ander maar voortleven op de brede weg. En we denken in onszelf, dat is mijn zaak toch niet. Ik moet gewoon mijn werk hier doen en voor de rest zal ik mijn mond maar houden. Je krijgt alleen maar spot, haat en nijd over je uitgegoten. Zou dat de juiste houding zijn? Nee toch? Bewogenheid met de naaste. Denk eens aan die hoofdman over 100. Met die slaaf die doodziek was. Die op sterven lag. Dat ging hem ter harte. Hij was hem zeer waard. Kunnen wij dan zomaar aan anderen voorbij leven? Als we dat gedaan hebben, kinderen Gods in ons midden. Dat kan ook de vrijmoedigheid benemen om aan te gaan aan de bediening. Want waar is dan die liefde? En waar is de liefde tot God? Die hoofdman mocht ook liefde tot God kennen. Hij had het volk van God lief, de Joden, die veracht en gehaat waren in de ogen van de Romeinen. En met eigen geld had hij de synagoge laten bouwen, dat is wat. Wat een wonder. Die liefde tot God en die liefde tot de naaste te mogen kennen. Niet alsof er geen gebreken zijn. Niet alsof je nooit zwijgt terwijl je spreken moet. Niet alsof je altijd de binnenkamer opzoekt en je collega, je medestudent misschien, je buren aan de Heere opdraagt met het gebed: Heere, bekeer ze. Leid ze in uw waarheid door uw geest die in al de waarheid leidt. Maar toch, dat er bij tijden mag zijn. En dat is goed en vruchtbaar voor het geestelijke leven als die liefde gekend en beoefend mag worden, de ware God en hun naaste liefhebben. Niet afwijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand. Kijk, als er links en rechts van een smalle weg water is, dan moet je niet naar rechts afslaan, ook niet naar links afslaan, dan loopt dat verkeerd af. En wat zou hier onder meer mee bedoeld kunnen zijn? Wel, daar zou mee bedoeld kunnen zijn, je moet het niet van de wetswerken verwachten, dus het komt allemaal zo nauw niet. Kijk, dan is het mis, het komt wel nauw. Want Gods kinderen krijgen een nauw leven, geen benauwd leven, maar een nauw leven. De zonde doet pijn in hun hart als ze in de zonde gevallen zijn. En aan de andere kant, ja, maar het komt heel nauw. Dus als ik mijn best doe, dan kan ik mezelf in een positie brengen, een toestand brengen, dat de Heere zijn welgevallen aan mij zal betonen. Zo is het ook niet. Luistert inderdaad wel nauw. Maar door de wetswerken zal niemand zalig worden. Alleen door het werk van Christus. En die schrijft door zijn woord en geest de wet van God in het hart. Tot ontdekking, om alles van jezelf, waar je op bouwt en vertrouwt en van verwacht, kwijt te raken. En om alleen te rusten in zijn borgwerk. Want hij is het die de wet volmaakt heeft gehouden, God lief gehad en de naaste lief gehad. En toch als de grootste hater en de grootste hater van God en de naaste gerekend en geoordeeld is. Dat is toch een wonder. Dat de Heere Jezus, geliefde gemeente, voor wetsovertreders gekomen is, voor haters van God en voor haters van de naaste. En dat hij het nou verdiend heeft, dat die haters weer liefhebbers van God en liefhebbers van de naaste zouden worden. Om aan de ene kant het niet te verwachten van hun eigen werken, maar toch het verlangen te kennen, te leven en te doen zoals God dat van hen vraagt. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. De ware God en hun naaste liefhebben. En er hoort ook bij, het vlees kruisigen met zijn werken. Juist waar een mens zo aan vastzit, dat moet gekruisigd worden. Voor de een is het dit, voor de ander dat. De een is gevoeliger voor eigen eer, de ander voor geld en goed op deze aarde. Dat moeten we maar eerlijk nagaan in eigen hart en leven. Het is zeker waar geneigd tot alle kwaad. En toch is er enig onderscheid tussen de mensenkinderen. Maar altijd strijd tegen dat overblijvende kwaad. Geloofs vrucht. En de tekorten dan? De tekorten die er inderdaad zijn, waar het formulier ook van spreekt. Vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk niet alleen geen volkomen geloof, maar ook niet die ijver die er moet zijn om God te dienen, dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Strijd daartegen. Maar ook de toevlucht te mogen kennen. Want bij de Heere is inderdaad veel vergeving. Dat heeft Thomas ondervonden, Petrus, David, Jacob en welk kind van God we ook willen noemen. En we gaan daarvan zingen. Psalm 65, tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzond en zuivert gij ondertussen, zal er gecollecteerd worden. De Heere zegen u en uw gaven. Geloofstoevlucht, de laatste gedachte. Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij. Weten we dat te benoemen? Zwakheid, struikelen in de zonde, vallen in het kwade. Nee, dat is geen leven in de zonde. Er last van hebben. Een schaap voelt zich niet thuis in de modder, maar een zwijn wel. Dat is nou het verschil. Hoe staan we tegenover de zonde? Vluchten we er zo ver mogelijk bij vandaan? Of zeggen we nou ja, dat kan toch geen kwaad? Kan ik wel een keertje aan meedoen? U voelt wel, het luistert nou. Gods kinderen, grote zwakheid. Paulus ook. Grote zwakheid. Blijvende verdorvenheid. Inwonend kwaad in zijn hart. Maar daartegen strijden door de geest al de dagens levens. Niet alleen maar in een week van voorbereiding. Niet alleen maar als je ziek bent en de dood nadert. Ook in je gezonde dagen. Als er geen vuiltje aan de lucht is, om het zomaar te zeggen. Al de dagen huns levens nemen de gestadig hun toevlucht. Ja, waartoe nou eigenlijk? Waar vluchten ze naartoe? Ja, maar ik heb toch wel dit en ik heb toch wel dat. Nee. Toevlucht nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. Zijn bloed, dat reinigt van alle zonden. Dat bloed heeft hij vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijne. Dat zal de volgende zondag meer dan eens gezegd worden. En dat staat als het ware gegraveerd in het hart van Gods kinderen. Zijn bloed, de dood en het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus. Zijn dood is het leven van Gods kinderen. Zijn lijden, dat is hun betaling voor de zonden. Zijn gehoorzaamheid, dat is hun toegang tot de eeuwige heerlijkheid. Hij is volmaakt gehoorzaam geweest aan de wil van zijn Vader. De helse smarten ingegaan voor helwaardigen om de hemelse zaligheid te verwerven. En dat staat ook zo rijk omschreven in artikel 29. In de welke dus, in de Heer Jezus, zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in hem. Want een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Inderdaad, het vlees gekruisigd. Maar dat vlees blijft tot aan de laatste snik toe. En dan komt het de geliefde gemeente in een week van voorbereiding op aan. Is er nou sprake van dat geloofsvertrouwen, de geloofsvrucht en de geloofstoevlucht? De toevlucht tot de zaligmaker mogen nemen. Met al je zonden, met al je ongerechtigheden. En dan zien we toch nergens in de Bijbel dat er ene zondaar wordt teruggezonden. Ze zijn welkom bij hem. Gans hulpeloos tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. Dat heeft die hoofdman over 100 ondervonden. Zijn knecht werd genezen. Dat was de ondervinding van die bloedvloeiende vrouw. Ook zij werd genezen. Dat is de ondervinding van Petrus geweest, die tot 3 keer toe de zaligmaker verloochend had. Ook voor verloochenaars is er vergeving. Zeker dat bitter wenen, dat gaat er ook mee gepaard. Kun je niet op steunen hoor. Er kan alleen maar gesteund worden op het werk van Christus. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die kunnen redden, die alleen. Zalig om in die gestalte, als een verloren zondaar in zichzelf ook telkens opnieuw, aan te mogen gaan en de dood des Heren te mogen verkondigen. En als u nou zou zeggen, ik mis dat geloof. Ik mis dat geloofsvertrouwen, die geloofsvrucht en die geloofstoevlucht. Hoe moet het dan? Hoe werkt de Heere het geloof? Dat werkt hij door het gepredikte woord. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Ga getrouw op onder de prediking van dat woord. Smeek dat die verkondiging tot zegen mag worden. Heere, leid mij door uw geest in al de waarheid, opdat ik die zaken mag leren kennen die nodig zijn om gekend te worden, om afgebracht te worden van de wereld, om afgebracht te worden van het vertrouwen op iets van mezelf, om alleen gericht te worden op dat dierbare borgwerk van Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Kan ook zijn dat we zeggen te geloven in Christus. Dan ben je een levende rank als het goed is. Dan moeten er vruchten zijn, kenmerken, merktekenen. Ze worden hier genoemd. En als dat nou allemaal ontbreekt, dan moet u zich echt niet inbeelden dat u een levende rank bent. Dan ben je een dode rank. Spreek slechts 1 woord, zo zei die hoofdman. Dat aan uw gebed mag zijn, Heere, spreek 1 woord. En doden zullen leven. Maak dat ik de stem van de Zoon van God mag horen in mijn hart en leven. Dat wil de Heere doen. Hij komt ook vanmorgen tot ons. Ook tot hen die denken dat het in orde is, maar de geloofsvrucht, het geloofsvertrouwen, dat ware geloof, de toevluchtneming in dat ware geloof, het ontbreekt. Bij hem is alles te vinden, ook voor zulken. Wend u dan tot hem, bij wie dat allemaal te verkrijgen is, uit genade, om niet. En wie dat mag doen, zal daar niet beschaamd mee uitkomen. Kan ook zijn een levende rank te zijn die vruchten te kennen. Maar dat er een slordig leven is geweest de achterliggende 3 maanden. Of dat u echt wel weet waar het eigenlijk op vastzit. Waardoor de vrijmoedigheid ontbreekt ook de vorige keer al. Om de dood des Heren te verkondigen. Maar dat u het toch ten diepste niet veranderen wilt. Bekeert u daarvan. Smeek dat de Heere door zijn almacht uw hart ook mag neigen tot die zaak waar u zo afkerig tegenover staat. Het kan best zijn dat we ergens niet overheen kunnen stappen. Het kan best zijn dat er bepaalde gevoelens zijn in het hart die niet deugen. Daar moet tegen gestreden worden. Hoe kan dat alleen? Door het woord. Het zwaard des geestes. Er staat geschreven. Wat zei de Heer Jezus? 70 maal 7 maal altijd vergevensgezind willen zijn. De minste willen zijn, de kleinste willen zijn. Jezelf verloochenen, en dat is nou genade. En die genade schijnt de Heer ook op het gebed. En hij maakt dat de komende zondag arme verloren zondaren mogen zien op Christus, in wie hun volkomen behoud ligt. Gode zij dank. En waarvoor? Voor die Christus die de Vader heeft gezonden. Voor het werk van de zaligmaker. En voor het toepassende werk van de Heilige Geest. Dan zal aan het avondmaal de drie enige God geëerd, geloofd en geprezen worden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Wat hebt ge veel geschonken in het vertolken van uw woord, in het luisteren ernaar, in het zingen en begeleiden. We mochten ook onze gaven geven, ge weet hoe we dat gedaan hebben. Wees met ons in de week van voorbereiding. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Breng vanmiddag weer bijeen. Dit vragen wij van u. Enkel uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 6e vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. En wat er verder volgt uit het 6e vers van de 72e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.